Goedemorgen gemeente, gasten, ouderen, jongeren, luisteraars thuis en degenen die later deze dienst beluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst, die wordt geleid door onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. We lezen vanmorgen uit de Bijbel, uit Matthäus 9, 10, vers 1 tot en met 12 en 1 Korinthe 7, vers 17 tot en met 39. Het thema in deze dienst is Singel in de kerk. Een mededeling namens de kerkenraad. Allereerst de drie huwelijksaankondigingen. Vrijdag 3 september hopen Willem Cornelia de Rooij en Aartje Cornelia Helena Baalde te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 3:30 in ons kerkgebouw. Dominee van der Ree hoopt in deze dienst voor te gaan. En het toekomstige adres is Ebbenhorst 18a in Veenendaal. Eveneens op vrijdag 3 september hopen Gerrit-Jan Wijnsma en Anna Cornelia Wijnsma van Ginkel, wonende aan de Zandstraat 37b in Veenendaal, God zegen te vragen voor hun vorig jaar gesloten burgerlijk huwelijk. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 4:15 in de Grote Kerk te Wageningen, onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad. En dominee Van der Zwaag hoopt in deze dienst voor te gaan. En vrijdag 10 september hopen Remco Beukhoff en Jorien Dirkje Bouw te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden om 2:30 in de Oude Kerk te Oosterbeek, onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad. Dominee Van der Ree hoopt in deze dienst voor te gaan en hun toekomstig adres is Haarweg 3 in Overberg. Volgende week zondagochtend zal de bevestiging van onze nieuwe predikant, dominee H.M. Mulder, plaatsvinden. Hiervoor worden de wijken 1 tot en met 4 op de gebruikelijke manier uitgenodigd. En in de middagdienst hoopt dominee Mulder intrede te doen. Let op, deze dienst begint om 3:30. Voor de middagdienst worden de wijken 5 tot en met 8 uitgenodigd. En voor nadere informatie over het aanmelden voor deze diensten verwijzen wij u ook naar de laatste zondagsbrief. Het is vandaag Diaconale Zondag, waarbij we u aandacht en voorbeden vragen voor de Evangelische Hogeschool uit Amersfoort. Het onderwijs van de Evangelische Hogeschool richt zich op geloofstoerusting en persoonlijke ontwikkeling van met name jongeren. Dit gebaseerd op de Bijbel als onfeilbaar en geïnspireerd woord van God. Meer informatie over de Evangelische Hogeschool kunt u lezen op de zondagsbrief. Vanmorgen zal er voorbeden gedaan worden voor de studenten, docenten en overige personen die betrokken zijn bij de Evangelische Hogeschool. De drie bestemmingen voor de collectes van vandaag zijn voor de diaconie en dan specifiek voor de Evangelische Hogeschool, de kerkelijke kas, voor het pastoraat in de gezondheidszorg en het bouwfonds. U kunt uw bijdrage op de inmiddels bekende wijze via de bank overmaken. We beginnen nu de dienst door het zingen van Psalm 146, vers 1 en 3. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, als we ons in u verblijden. Laten we dat ook gaan doen met psalm 92, daarvan het eerste vers. Wij luisteren naar de wet die de Heer ons heeft gegeven, opdat we onze zonden leren kennen, de toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus en ons leven daarna richten in dankbaarheid. En we willen met elkaar antwoorden op de lezing van Gods wet met psalm 86, het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuldvergeven. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Laten we nu eerst danken en de Heere bidden om zijn zegen in deze dienst. In onze dankzegging denken we aan broeder Achterberg van de Vendelseweg, die weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. Er zijn daar onderzoeken verricht, die hebben geen verontrustende zaken aan het licht gebracht. Hij moet nu thuis verder weer herstellen. Ik wil ook danken voor broeder Bos van het Atalanta Park 17... Ook hij is weer thuis nadat hij een lange tijd heeft gerevalideerd in Bennekom. We willen bidden voor dominee Mulder en zijn gezin. Zij nemen vandaag, in de middagdienst vanmiddag, afscheid van de gemeente van Heerden. We willen voor hen bidden en ook voor de gemeente van Heerden. We bidden voor broeder H. Diepeveen van de Oleander 12. Hij is tijdens de vakantie gevallen met zijn fiets, in het ziekenhuis opgenomen en heeft daar heel wat gevolgen van. Er is ook een longontsteking geconstateerd en daar wordt hij nu in het ziekenhuis aan behandeld. We bidden voor zuster Arja den Beste van de Parallelweg 105. Haar moeder is afgelopen vrijdag overleden na een langdurig ziekbed. En we willen ook bidden voor broeder Schoeman van de David Tenierslaan 152. Hij is in het ziekenhuis opgenomen in verband met hartproblemen en hij zal morgen in Nieuwegein daarvoor ook een behandeling ondergaan. En we willen ook bidden voor de Evangelische Hogeschool, voor de studenten en de docenten daar en voor de huwelijksbevestigingen die in de aankomende week zullen plaatsvinden als de Heer dat geeft. Laten we met elkaar bidden en danken. Heer, wij komen tot u op deze morgen, de rustdag die we mogen wijden tot uw eer. En Heer, als we bidden tot u, als we onze handen vouwen, onze ogen dicht doen en in gedachten naar u toe gaan, u in de hemel, zittend op uw troon. En Heer Jezus, u bent daar, aan de rechterhand van uw Vader. En de engelen die daar zijn, in de hemelse gewesten, die u driewerf heilig toezingen en u eren en loven in eeuwigheid. Heer, wat is het dan goed? Ja, dan aarzelen we ook. Dat kan toch niet anders, Heer, als we zien dat wij voor uw heilig aangezicht dan verschijnen. En van u, die heilige God, is ook deze rustdag. En u heeft deze dag ook geheiligd. Iets van die heiligheid van u, Heere, die mag ook zichtbaar worden en rusten op deze dag. Ook in de samenkomst van uw gemeente. We danken u dat u ons samenbrengt, hier in de kerk of thuis. Het is uw goedheid, Heere, dat weer mogelijk is. En we willen u bidden, geef dat het verder ook mogelijk zal worden. Dat de beperkingen die er wat dat betreft nog steeds zijn, ook over niet al te lange tijd kunnen worden losgelaten. En we weer samen, als gemeente in het geheel, u de eer mogen brengen. Want Heere, dat is uiteindelijk ook onze taak. Daartoe roept u ons. Daarvoor geeft u ons het leven, ook vandaag. Daarvoor is het, Heere, dat we vanmorgen wakker zijn geworden en u ons de gezondheid gaf om naar de kerk te gaan of om de dienst aan te zetten. Het is opdat we u zouden eren. Die heerlijke naam van u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En Heere, hoe kunnen we dat eigenlijk? Want als we terugkijken op de afgelopen week, dan staan wij schuldig voor u. Heere, dan moeten we het bidden. Neem mijn gebed ter oor. Wil naar onze smeking horen, Heere. Als we u smeken en vragen om vergeving van onze schuld. Wat schieten wij veel tekort dagelijks in het dienen van u. Ja, Heere, wat is onze zonde groot en dagelijks maken wij die zondelast ook groter. Heere, vergeef het ons. Wilt u het van ons afnemen, steeds ook weer opnieuw, als we tot u naderen en onze schuld en zonde belijden voor uw troon. Ja, Heere Jezus, u wilt dat ook doen. Want u bent immers gestorven aan het kruis. Het is dat evangelie van uw kruis en opstanding dat ook vanmorgen in het centrum mag staan. Heere, hier gaat het om. En u geeft het ons. Dat we weer in alle vrijheid samen mogen komen. Zonder dat er dreiging is, zonder dat het ons verhinderd wordt. Heere, wilt u dan ook een gezegende dienst geven? Laat uw woord tot ons hart mogen doordringen. Wilt u ervoor zorgen, Heere, dat we vrijuit kunnen luisteren? Ook als we thuis de dienst meemaken en dat soms ook ingewikkeld is. Heere, wilt u het goed maken? En zegent u alle middelen en ook een ieder die een taak heeft in deze dienst. Heere, we mogen ook samen voor uw troon komen met dankbaarheid en gebed voor elkaar. We danken u, Heere, dat broeder Achterberg weer thuis is na zijn opname in het ziekenhuis. We danken u, Heere, dat er geen ernstige zaken aan het licht zijn gekomen en wilt u hem ook verder herstel geven. Zegent u hem daarin. Dat willen we ook bidden, Heere, voor broeder Bos. We danken u dat hij ook weer thuis is. Ook al zijn er nog allerlei ongemakken, wilt u hem nabij zijn. Geef dat hij alles van u mag verwachten, ook in deze omstandigheden, en mag blijven verwachten. Heere, wij bidden u voor dominee Mulder en zijn gezin, als ze een bijzondere zondag beleven, de zondag waarop ze afscheid nemen, officieel, van de gemeente van Heerde. Heere, wilt u hen nabij zijn? U weet wat dat allemaal los kan maken voor een predikant en zijn gezin. Heere, weest u hen nabij en wilt u hen ook in de verhuizing naar Veenendaal toe voorspoedig maken. Heere, wij bidden u ook voor de gemeente van Heerden, die vanaf vandaag vakant zal worden. Heere, wilt u daar ook doorgaan met uw werk? En wilt u op uw tijd ook een herder en leraar weer aan die gemeente verbinden? Wij bidden u, Heere, voor broeder Diepeveen, die in het ziekenhuis verblijft nadat hij gevallen is. En bidden u, Heere, of u hem in het ziekenhuis ook nabij wil zijn. Heere, u weet dat zijn gezondheid kwetsbaar en broos is. Weest u hem nabij en geef dat hij mag herstellen. Wij bidden u voor zuster Arja den Beste. Heere, wilt u haar vertroosten nu haar moeder is overleden na zo'n lange tijd ziek te zijn geweest. Heere, u weet dat dat ook veel gevraagd heeft. Weest u erbij, Heere, als in de komende week het afscheid er zal zijn. We kunnen elkaar niet missen als mensen. Heere, wilt u meegaan, wilt u vertroosten, wilt u er zijn, ook als Arja samen met haar familie aan het graf zal staan waarin ze hun moeder moeten begraven. Heere, wij bidden u voor broeder Schoeman. Wilt u hem nabij zijn in het ziekenhuis als hij daar werd opgenomen met hartproblemen? Heere, wilt u geven dat de behandelingen die worden ingezet, en ook als er morgen een behandeling in Nieuwegein zal plaatsvinden, dat die worden gezegend en ook goed resultaat mogen hebben? Wees u hem samen met zijn vrouw dan ook nabij. Heere, wij willen u bidden voor Wilco de Rooij en Rosina Baalde, die in de aankomende week in het huwelijk hopen te treden. En ook in een dienst uw zegen over hun huwelijk willen vragen. Heere, laat het een blijde dag mogen worden, waarin ook u alle eer ontvangt. En Wilco en Rosina ook in afhankelijkheid van u hun weg samen mogen vervolgen. Heere, wij bidden u ook voor Gerco en Annelie Wijnsma, wanneer ze in de aankomende week uw zegen willen vragen over hun huwelijk dat al eerder werd gesloten. Heere, geeft u ook hen een blijde dienst en wilt u hen nabij zijn, Heere, ook in die dag laten die dag ook iets mogen goedmaken van de teleurstelling die er eerder was. Weest u hen ook nabij. Heer, wij bidden u voor de Evangelische Hogeschool. Voor alle die daar doseren en studeren. We willen ook Els van Dijk, de directrice, aan u opdragen. Als lid van onze gemeente, Heer, wij bidden u of u haar nabij wil zijn in alle verantwoordelijkheden die ze draagt. Maakt u het haar gemakkelijk en Heer, wilt u in dit nieuwe jaar er ook bij zijn. Geef dat de lessen worden gezegend tot opbouw van de jongeren die daar een tussenjaar doen. Heere, weest u hen nabij. Geef dat het vormend mag zijn. U wilt dat toch gebruiken, ook door uw Heilige Geest geleid, tot opbouw van mensenlevens en ook tot opbouw van uw koninkrijk en de plek waar zij weer terechtkomen in kerk en maatschappij. Heere, weest u zo ook nabij met het werk dat daar gebeuren mag. Heere, wij bidden u of u ook wel zijn met de kinderen en de jongeren, als in de aankomende week het onderwijs weer van start gaat na de vakantie. Wees u erbij, Heere, en geef als we weer in een nieuwe klas komen, dat we daar goed kunnen wennen, dat het weer snel vanzelf zal gaan. Heere, wees u ook in het bijzonder met hen die bij het naar school gaan problemen ervaren. Heere, u weet wat dat is, als het moeilijk is om te leren. Als het soms lastig is in de klas met vrienden, vriendinnen, wilt u voor ons zorgen, Heere God. En geef dat alles daarin ook goed mag gaan. Heere, wij bidden u ook voor het onderwijzend personeel. Zegent u ook het reformatorisch en het christelijk onderwijs hier in Veenendaal en in de plaatsen waar we wonen. Geef dat het mag bijdragen, ook aan het leren kennen van u. En dat de leerkrachten ook wegwijzers mogen zijn naar u toe, Heer Jezus. Heere, zo dragen wij dit alles aan u op. Hoor naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, zien jullie dit plaatje? Jullie weten misschien wel wie dit zijn. Dit is onze koning en koningin. En op, die foto is genomen op een heel bijzonder moment. Dat kun je ook wel zien, denk ik. Op het moment dat koning, toen nog was hij nog geen koning, Willem-Alexander ging trouwen met wat nu koningin Maxima is. Dat was ook een hele bijzondere datum. 2 februari 2002. 2202. Kun je makkelijk onthouden. En je ziet hoe mooi ze eruit zien, hè? Koning heeft een bijzonder pak aan natuurlijk. En de koningin een prachtige bruidsjurk. Ja, zo moet dat natuurlijk zijn. Misschien denk je wel, ja, zo hoort dat. Als je ouder bent, dan krijg je verkering. En dan ga je daarna, als je zeker weet dat je echt van elkaar houdt en altijd bij elkaar wil blijven, dan ga je trouwen. En de feesten bij en een kerkdienst. Is dat wel altijd zo? Er zijn ook veel mensen die niet getrouwd zijn. Mensen die dat misschien wel heel graag zouden willen, maar ze hebben nooit een man of vrouw ontmoet waarvan ze echt zoveel houden of die echt zoveel van hen houdt. En er zijn ook mensen die ervoor kiezen om niet te trouwen, om geen man of vrouw te hebben. Zou dat ook kunnen voor jou? Kijk, het lijkt er soms zo bij te horen, hè? Als je nadenkt over later, dan denk je misschien na over wat ga ik voor werk doen en waar ga ik wonen. En nou, als je heel veel van auto's houdt, misschien dan wel hoop dat je ooit een hele mooie, dure auto kunt kopen, al die dingen meer. En natuurlijk ook, ja, trouwen en kinderen krijgen. Het hoort er zo bij dat plaatje wat we dan in ons hoofd maken. Maar is dat wel automatisch zo? Vanmorgen gaat het in de preek, jongens en meisjes, over mensen die niet trouwen. Die dat misschien wel zouden willen, maar die uiteindelijk niet getrouwd zijn. Of ook mensen die misschien wel ooit getrouwd zijn geweest, maar nu niet meer. Een man of een vrouw is gestorven bijvoorbeeld. En het gaat ook over mensen die er heel bewust voor kiezen. Om niet met een man of vrouw samen te leven. Want in de Bijbel gaat het daar ook over. De Heere God die wil ons vanmorgen daar iets over vertellen. Want trouwen is mooi, als dat gebeurt, als de Heere God je dat geeft. Als dat niet zo is en het anders gaat, dan heeft de Heere God daar misschien wel een bedoeling mee. Daarover gaan we lezen in de Bijbel. Gemeente, we lezen twee gedeelten. Allereerst in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 12. En daarna uit 1 Korinthe 7, de versen 17 tot en met 35. Dus eerst Matteüs 19, vers 1 tot en met 12. En vanmorgen is dus de derde dienst in de serie Jouw Vragen. Daar zijn vragen in geleverd door jongeren. Naar aanleiding van Bijbelse onderwerpen. En we kunnen ze lang niet allemaal behandelen, maar vier doen we dat en vier daarvan wel. En vanmorgen gaat het over alleen zijn. Dat is overigens een onderwerp wat niet direct door jongeren zo vaak is genoemd, maar waarvan ik het toch belangrijk vind om dat wel ook een plek te geven in deze serie, omdat we in de eerdere diensten ook al hebben stilgestaan bij huwelijk en liefde en trouw en seksualiteit onder andere. Matteüs 19 vanaf vers 1. En het gebeurde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij uit Galilea vertrok en over de Jordaan naar het gebied van Judea ging. En een grote menigte volgde hem en hij genas hen daar. En de fariseeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken en zeiden tegen hem, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? En hij antwoordde en zei tegen hen, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn, zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. En ze zeiden tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? En hij zei tegen hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten, maar van het begin af is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. En zijn discipelen zeiden tegen hem, als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. Maar hij zei tegen hen, niet alle vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn, en er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn, en er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het koninkrijk der hemelen. Wie dit vatten kan, laat die het vatten. De tweede schriftlezing vindt u in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe, hoofdstuk 7, vanaf vers 17 tot en met 35. 1 Korinthe 7, vanaf vers 17 tot en met vers 35. In het voorgaande heeft Paulus het al gehad over het huwelijksleven en vervolgens ook over echtscheiding. En dan lezen we vanaf vers 17, maar zoals God aan ieder heeft toebedeeld, zoals de Heere ieder geroepen heeft, zo moet hij wandelen. En zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. Is iemand als besnedene geroepen, dan moet hij die besnijdenis niet ongedaan laten maken. Is iemand geroepen die onbesneden is, dan moet hij zich niet laten besnijden. Besneden zijn is niets en onbesneden zijn is niets, maar het in acht nemen van de geboden van God. Laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is. Bent u als slaaf geroepen, dan moet u zich daarover niet bekommeren. Kunt u echter ook vrij worden, maak dan liever van die gelegenheid gebruik. Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Heere, is een vrijgelatene van de Heer. Evenzo is hij die als vrije geroepen is, een slaaf van Christus. U bent duur gekocht, word dus geen slaven van mensen. Laat ieder voor het aangezicht van God blijven, broeders, in de staat waarin hij geroepen is. En wat betreft hen die nog maagd, ongetrouwd zijn, heb ik geen bevel van de Heere. Ik geef echter mijn mening als iemand die barmhartigheid van de Heere heeft gekregen om trouw te zijn. Ik denk dat dit goed is met het oog op de aanstaande nood, namelijk dat het voor een mens goed is om zo te zijn. Bent u aan een vrouw verbonden? Zoek geen losmaking. Bent u vrij van een vrouw? Zoek dan geen vrouw. Maar ook als u trouwt, zondigt u niet. Ook als een meisje dat nog maagd is trouwt, zondigt ze niet. Zulke mensen echter zullen wel verdrukking hebben in het vlees, en dat wil ik u besparen. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd beperkt is. Laten zij die vrouwen hebben voortaan zijn, alsof ze die niet hebben. En zij die huilen, alsof ze niet huilen. En zij die blij zijn, alsof ze niet blij zijn. En zij die kopen, alsof ze niet bezitten. En zij die van deze wereld gebruik maken, alsof ze die niet gebruiken. Immers, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. En ik wil dat u zonder zorgen bent. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de Heere, hoe hij de Heere zal behagen. Wie echter gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe hij zijn vrouw zal behagen. Er is onderscheid tussen de gehuwde vrouw en het meisje dat nog maagd is. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de Heere, om zowel naar lichaam als naar geest heilig te zijn. Zij echter die gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe ze haar man zal behagen. En dit zeg ik tot uw eigen voordeel, niet om een strik over u heen te werpen, maar om u te leiden tot eerbaar gedrag en blijvende toewijding aan de Here, zonder afgeleid te worden. Tot zover. Na het amen van de preek zingen we Psalm 73, vers 12 en 13. We letten op 1 Korinthe 7, daarvan het 26e vers. Natuurlijk de boodschap van dit hele gedeelte zal naar voren komen. Maar vers 26 lees ik nogmaals met u. Ik denk dat dit goed is met het oog op de aanstaande nood, namelijk dat het voor een mens goed is om zo, dat wil zeggen ongetrouwd, te zijn. En het thema voor de preek is single in de kerk. Let op een tweetal gedachten. Getrouwd zijn is goed, maar getrouwd zijn is niet alles. Getrouwd zijn is goed, maar niet alles. Gemeente van Christus, jongelui, daar zat ze, een jonge vrouw, eind 20. Ook die morgen was ze alleen naar de kerk gekomen. Was ze inmiddels zo gewend, een aantal jaren geleden was ze op zichzelf gaan wonen. Ooit had ze gehoopt dat dat het moment zou zijn waarop haar man haar in een bruidsjurk over de drempel van hun eerste huis zou dragen. Maar dat was niet gebeurd. En ze had wel een paar keer verkering gehad, maar er was niks geworden. Het was nooit echt wederzijds geweest als ze een oogje op een ander had. En nog altijd hoopte ze wel dat ze iemand zou vinden, maar tegelijk besefte ze dat het misschien niet meer zou komen. En dat deed veel met haar. Als er weer een vriendin ging trouwen, dan moest ze de hele dag mee. En dan was het feest. En natuurlijk, ze feestte mee. Maar dan 's avonds, zij wel. Van harte gegund, maar ik niet. En in de kerk komen de berichten voorbij, cursus geloofsopvoeding voor je kinderen. Zij niet. Een aangekondigde trouwdienst. Zij niet. De toepassingen die de dominee in zijn preken maakt, vaak gericht op gezinnen, families. Zij niet. Soms moest ze zelf maar moeite doen om er wat uit te halen. En daar zit hij, die jonge man. In de 30. Woont op zichzelf, werkt hard, lange dagen. Niet getrouwd. Maar zielig wil die absoluut niet zijn. Pas was iemand uit de kerk naar hem toegekomen. We organiseren een diner voor singles. Voor eenzame mensen. En met kerst doen we een bijeenkomst. Hij werd ook uitgenodigd. Maar dat had nou niet gehoeven. Hij was ook niet gegaan. Het had gevoeld alsof hij tot een bijzondere soort hoorde. Als single voelde hij zich niet eenzaam. Zijn leven had gewoon een andere invulling dan dat van sommige van zijn vrienden die wel getrouwd waren en gezinnen hadden gesticht. Eenzaam voelde hij zich niet. In de weekenden was hij veel bij familie, bij bekenden. En hij vond het ook prima als hij gewoon zelf thuis was en zich even kon terugtrekken. Meneer, vanmorgen gaat het over single zijn, niet getrouwd zijn. Het is een onderwerp waarvan ik vond dat dat niet kon ontbreken in die serie preken over thema's die de jongeren zijn aangereikt. Voor de zomermaanden hebben we in dat kader al stilgestaan bij de wijze waarop we geschapen zijn. Mannelijk en vrouwelijk heeft de Heere ons geschapen, zo hoorden we. En juist in die twee eenheid mag je als mens, als schepsel, je bestemming vinden. Het ging toen onder andere ook over je identiteit als man, als vrouw. En hoe dat nou ook zit met gender, wat tegenwoordig een heel thema is. Als je je anders voelt dan hoe je geboren bent. En hoe je als christen daarmee om mag gaan. En in de tweede preek ging het over seksualiteit, liefde en trouw. Over dat kostbare geschenk van samen zijn als man en vrouw. Van trouw en liefde die je elkaar belooft. Kostbaar en kwetsbaar tegelijk. Want de Heer had gezegd, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En we hoorden hoe mooi het dan is om dan binnen je huwelijk als bruid en bruidegom dat te mogen beleven. Samen te zijn, samen ook één te zijn. Maar betekent dat nou, gemeente, dat als je dan alleen blijft, dat je dan eigenlijk iets heel wezenlijks mist en blijft missen? Dat het dan toch maar een soort van half is in je leven? Is dat wat het woord van God zegt? Trouwen, kinderen krijgen, daar gaat het om. Dat is christelijk leven. Nou, vanmorgen lezen we in de Bijbel dat dat zo bepaald niet ligt. En ergens is dat ook niet verwonderlijk, want als je nou gewoon de Bijbel zelf al eens nagaat, heeft u er wel eens bij stilgestaan hoeveel alleenstaanden er in de Bijbel voorkomen? Mensen die niet getrouwd zijn. Mag ik er wat namen noemen? De eerste en de bekendste, dat is misschien wel Paulus. We hebben er ook over gelezen in Korinthe 7. Paulus die was niet getrouwd. Hoe dat kwam, dat weten we niet. Maar als je leest wat er in dit gedeelte erover schrijft, dan denk ik dat hij zou zeggen: God heeft het zo geleid. Want nu kon hij zich met volle overgave wijden aan zijn roeping als apostel. En er zijn er meer. Denk aan Anna. Ze wordt genoemd als Jozef en Maria hun kind in de tempel brengen. Ooit was ze getrouwd geweest, heel vroeger. Maar na 7 jaar huwelijk was haar man overleden. En op het moment dat ze Jezus ontmoet in de tempel is ze 84 jaar. En al die jaren is ze alleen gebleven. Wat te denken van Jeremia. In Jeremia 16 geeft de Heere God hem de opdracht dat hij niet moet trouwen en geen kinderen moet krijgen. En zeker dat is een profetisch teken dat het in de dag van het oordeel maar beter is om niet getrouwd te zijn. Dat is de betekenis ervan. En Rut was getrouwd. Ze gaat als single mee met haar schoonmoeder naar Bethlehem. Een grote beslissing. Johannes de Doper was alleenstaand. Ja, gemeente, de Heer Jezus zelf. Onze heiland is niet getrouwd geweest. Hij kwam naar de aarde om de opdracht uit te voeren die zijn vader hem gegeven had. En daar was hij volkomen aan toegewijd. Volkomen opgericht. Daarvoor leefde hij. Als nou de Heer Jezus zelf niet getrouwd was. Wat zegt dat dan eigenlijk over het huwelijk? Is dat dan nog wel de bedoeling? Betekent dat dan misschien juist wel dat getrouwd zijn helemaal niet belangrijk is? Nou ja, gemeente, zo ligt het nou ook weer niet. Dat is de reden dat we Matthäus 19 hebben gelezen vanmorgen, want daar heeft de Heer Jezus het over het huwelijk. En opvallend, hij grijpt daarbij letterlijk terug naar Genesis 2. Dat hoofdstuk wat we de vorige keer hebben gelezen, waar het gaat over de schepping van Eva. En dat het niet goed is dat je als mens alleen blijft. En dat daarom een man zijn vader en zijn moeder zal verlaten, zich aan zijn vrouw zal hechten en één vlees met haar zal zijn. Het huwelijk is kostbaar en mooi, jazeker. En daar mag je dus ook naar verlangen als jongere. Dat je iemand vindt om het leven mee te delen. Iemand die zo goed bij je past, zoals Eva bij Adam paste. Als een hulp tegenover hem. We hebben dat de vorige keer gehoord, dat Adam ging kijken naar al die dieren en hij vond niemand. En toen opeens was zij daar, Eva. Door God geschapen. En Adam die kan er niet over uit, zo heerlijk. Daar mag je om bidden, zeker. De Heer om vragen. En wat kun je dat als single juist ook niet missen? Dat tegenover van die ander. Zo heeft God het in zijn schepping gelegd. En als je dan ook verlangt naar verkering, naar een huwelijk, dan is dat goed. En hertrouwen nadat je man of vrouw is overleden, dat kan dan ook een plek krijgen. En zelfs in sommige gevallen van echtscheiding is het mogelijk om opnieuw te trouwen, al luistert het daar wel nauw, want dat hebben we ook gelezen in Matteüs 19, dat de Heer Jezus het niet zomaar goedkeurt en het wel door de vingers ziet als een huwelijk stuk loopt en wordt ontbonden. Hij heeft het verbond van het huwelijk voor altijd gegeven, voor je hele leven. Maar gemeente, als single, als alleenstaande mag je verlangen naar die ander, dan mag je ombidden. Heere God, geef dat ik net als Adam diegene vind die men tegenover is, die werkelijk bij me past. Ja, zou je dat als alleenstaande ook durven, het aandurven om anderen te vragen, wil jij er ook voor bidden? Hoe gaan we er eigenlijk mee om, gemeente, met dit onderwerp in de gemeente, de kerk? Zo onderling. Met hen die ook onder ons door het leven gaan, alleenstaand. En hoe ga je als alleenstaande ermee om? Is het misschien een beetje een taboe om over te praten? Kijk, als je getrouwd bent, als in je vriendengroep bijna iedereen verkering heeft, en die stelletjes die hebben heel veel aandacht en tijd voor elkaar, heb je dan ook oog voor die ander die alleen is? En dan liever maar niet op de manier van, nou wat zielig dat jij nog niemand hebt, alsof dat dan nog zeker een keer moet komen en zo. Maar dat je het open vraagt en kunt bespreken. Hoe is dat voor jou om alleen te zijn? Maken wij het als vriendengroep jou misschien wel moeilijk? Hebben we er niet goed oog voor? Hoe kunnen we daarmee omgaan? Of ben je bang dat je dan domme dingen vraagt of zegt? En laat je het daarom maar. En het kan ook van twee kanten komen. Begin je er als alleenstaande wel eens over? Op een bijbelkring? Op een vereniging? In een gesprek? Is het iets dat tijdens een huisbezoek bespreekbaar is? Of vind je dat eigenlijk maar niet gebeuren moet? Beetje ongemakkelijk. Vind je dat anderen er eerst maar naar moeten vragen? Kijk, van weerskanten kan dat zo zijn, gemeente. Dat het iets is wat toch een soort van taboe is en moeilijk. En dan gaan er allerlei dingen scheef. Ik las over een alleenstaande die de kerk had verlaten omdat ze zo diep teleurgesteld was geraakt. Ze had telkens weer het gevoel gekregen, ja, ze vinden me eigenlijk zielig. Er mankeert wat aan me. En zelf beleefden ze dat zo helemaal niet. Want tijdens het gebed was de gebeden in één adem voor zieken, werkelozen en singles. Dan zit je dus in die hoek. Kijk, en nou kan alleen zijn ook een kruis zijn. Dat zwaar op je drukt. Laten we dat ook zo weten, gemeente, en daar aandacht voor hebben als iemand het zo beleeft. Maar als dat maar nou het enige is, als de indruk, we elkaar de indruk geven, dat het alleen maar goed is, ja, als je toch getrouwd bent. En als je kinderen krijgt, is ook niet iedereen gegeven. Ja, dan is het niet bijbels. Dan klopt het niet met wat Paulus hier zegt, want getrouwd zijn is goed, maar ten tweede, getrouwd zijn is niet alles. In 1 Korinthe 7 heeft Paulus het er ook over. Alleen blijven, bewust ongetrouwd zijn. Bewust kiezen om niet te trouwen. Om niet op zoek te gaan naar die jongen of dat meisje, die man of vrouw. Of om dat niet meer te doen, dat kan ook. Het eerst wel deed en op een gegeven moment, het komt er niet van. En dat je op een gegeven moment voor jezelf bedenkt, het is dus kennelijk anders voor mij. De Heere God die gaat met mij een andere weg. Hoe zit dat nou? Nou, in 1 Korinthe 7 richt Paulus zich tot ongetrouwde jongeren vanaf vers 25. En hij wil hem meegeven, denk nou niet dat getrouwd zijn alles is. Is dat de levensvulling waar het om gaat? Zeker, dat kan een hele mooie invulling zijn. Je mag leven voor je man of vrouw, je kinderen, dat je hen als je naaste lief hebt. Want dat is tenslotte wat de Heere van ons vraagt. liefhebben. Nou, dat kun je inderdaad doen in de vorm van een huwelijk met kinderen, zeker. Liefde voor je man of vrouw. Maar denk nou niet dat het enige is, dat de enige manier zou zijn. Paulus die geeft jou als jongere daarin vanmorgen een pastorale raad, vers 25, wat betreft hen die nog maagd zijn, dat wil niks anders zeggen dan die nog ongetrouwd zijn. Heb ik geen bevel van de Heere? Oftewel, Paulus die heeft geen directe uitspraak van de Heer Jezus voor je, waar die op terug kan vallen. Maar hij geeft vervolgens wel zijn eigen mening. En dan is dat niet maar een mening. Nee, hij geeft dat als apostel. Met apostolisch gezag. En als iemand die de barmhartigheid van de Heere heeft gekregen om trouw te zijn, zo zegt hij zelf. En daarom is zijn apostolische raad ook voluit openbaring van de Heer. En wat zegt Paulus dan vanmorgen tegen ons? Nou, vers 26. Ik denk dat dit goed is. Met het oog op de aanstaande nood, namelijk dat het voor een mens goed is om ongetrouwd te zijn. Paulus, laat dat even tot u doordringen, gemeente. Paulus die pleit er hier dus voor om ongetrouwd te blijven. Waarom dan? Waarom heb je dan een pre? Laat het duidelijk zijn dat Paulus hier niet zegt, jongelui, trouw maar niet, want als je trouwt dan ben je vrijheid kwijt. Dat is niet wat hij bedoelt. Als je ongetrouwd bent, dan kun je tenminste nog alle kanten op, hoef je niet te binden. Zo zeker niet. Hij neemt het in dit hoofdstuk even goed voor het huwelijk op. En voor goede verhoudingen binnen het huwelijk. In het voorgaande heeft hij de Corinthiërs op de hart gedrukt dat als ze getrouwd zijn, ze er ook voor elkaar moeten zijn. Dat was daar wat in die gemeente van Korinthe waarschijnlijk. Bij die Grieken, die maakten een groot onderscheid tussen je ziel en je lichaam. En als je dan christen was geworden, dan was dat onderscheid er natuurlijk ook op een bepaalde manier. En gemeente, nou krijg je de indruk dat bij die Corinthiërs het zo ging, dat echtparen die getrouwd waren, tegen elkaar zeiden, wij hebben geen omgang meer met elkaar. We beleven geen seksualiteit meer met elkaar, want ja, dat is allemaal maar het lichaam, het gaat om je ziel. Nou, zegt Paulus, zo moet het niet. Onttrek u niet aan elkaar, zegt hij in het voorgaande. Wees er voor elkaar. Als je getrouwd bent, dat is goed. Maar wat is dan de reden dat hij hier toch ook zegt, als je nog niet getrouwd bent, ach, dat is geen ramp. Getrouwd zijn is niet alles. Paulus zegt dit met het oog op de aanstaande nood, staat er. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, blijkens het vervolg, vers 29 en volgend, heeft hij het over de nood der tijden. De tijd is beperkt. Want vers 31, de gedaante van deze wereld gaat immers voorbij. Paulus weet, deze wereld waarin wij met z'n allen leven, is van voorbijgaande aard. De schepping verkeert in barensnood. En dat komt omdat de zonde in de wereld gekomen is. Daardoor ligt alles onder die vloek, de veroordeling van God. En gemeente, je ziet het, deze wereld loopt op zijn einde, en loopt op zijn laatste benen. En je moet je als gelovige dat steeds weer opnieuw realiseren. Als je op zondag in de kerk komt, misschien komt de Heer Jezus vandaag. Of in de aankomende week, het kan onze laatste dienst zijn, gemeente. En onder die spanning zet Paulus nou ons hele leven. Jezus komt eraan, dus hier op aarde is het niet. Jullie leven daar in Korinthe. Jullie denken misschien, ja, dat is alles wat je hebt. Je leven, je aardse leven, de dingen die je doet en dat je mag ontplooien. En natuurlijk dan ook dat je kunt trouwen. Paulus zegt nee. Heel anders. Nog een kleine tijd. Dan komt Jezus. Dat is vandaag ook zo. Tussen Paulus en ons, er zit 2000 jaar. De schaal van de eeuwigheid is niets. En dat ook wij in zo'n noodtoestand leven, Ja, gemeente, dat is toch wel duidelijk. Wij zien toch ook vandaag dat deze in zonde gevallen wereld op zijn laatste benen loopt. En als dat nou voor je leeft, dan komt toch alles in een ander licht te staan. Dan kun je het toch niet doen en je weggaan alsof het altijd duren zal. En je hier op aarde het eeuwige leven hebt. Zo leeft u toch niet, hoop ik. U maakt toch wel ernst met de dingen van de eeuwigheid. De dingen die van de Here zijn. Want als Paulus het vervolgens toepast op het huwelijk, trouwen of vrijgezel blijven, dan zegt hij, dan is het wat hem betreft goed om ongetrouwd te zijn. In dit licht heb je voordeel om ongetrouwd te zijn, want vers 33, als je getrouwd bent, draag je zorg voor de dingen van de wereld. Ja, dat is zo, dat zal iedereen die getrouwd is kunnen beamen. Het feit dat je samen bent, dat maakt ook dat je heel wat tijd en aandacht in elkaar investeert. En als je een gezin hebt, dan gaat daar heel wat tijd en aandacht in zitten. En natuurlijk, dat doe je met liefde. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat het heel wat van je vraagt. En dan wordt niet van je, dat wordt niet gevraagd van je als je ongetrouwd blijft. Dan heb je dus tijd en ruimte in je leven en hopelijk ook in je hart, ja, voor iets anders. Vers 32, de ongehuwde draagt zorg, en zo mag het zijn, voor de dingen van de Heer. Wat bedoelt Paulus? Nou, hij wil zeggen, als ongetrouwde man of vrouw kun je je geheel en al wijden aan de roeping van de Heer. En over die roeping heeft hij het in vers 17 en volgend gehad. Of je nou besneden bent of onbesneden, het komt er eigenlijk niet op aan. Je wordt geroepen om in de situatie waarin God jou geplaatst heeft, de Heer te dienen. En je roeping te volgen. En of je nou een slaaf bent of een vrijgelatene, blijf bij de roeping waarmee hij je geroepen heeft. Dien op je eigen plek de Heer. En weet dat al die dingen waar wij soms zo druk mee kunnen zijn. Wat is mijn positie? Kan ik een betere baan krijgen? Zit er promotie in? Kan ik een gezin stichten? Kinderen krijgen? Kleinkinderen hebben? Ja, dus ook de vraag naar een levensgezel, man of vrouw. Weet nou van al die dingen dat het belangrijkste niet is. Ja, zelfs in tegendeel. Ze kunnen je afleiden van waar het nu werkelijk om gaat. Want dat geloven we toch met Paulus? Maakt u dat met hem mee? Dat waar het nou echt om gaat, dat die dingen van de Heere zijn. Of zitten wij zo vast aan de aarde dat wij onze levensbestemming zoeken in aards geluk, in wat het hier en nu te bieden heeft? En ja, daar kan dan ook je huwelijk bij horen, of je gezin. En daar hoef je niet eens heel ambitieus voor te zijn. Ook als dat heus wat minder is bij je, dan zeg je toch misschien nog wel, ja, huisje, boompje, beestje. Dat is waar ik van geniet. Ja, toch? Dat is je alles. Ik hoop niet uw alles. En voor jou als jongere hoort daar dan misschien ook wel verkering bij. Want ja, zij hebt al iemand en hij. En dan natuurlijk een aantrekkelijk iemand en zo. En dan vul je voor jezelf in je hoofd wel weer dat hele toekomstbeeld, dat ideale plaatje in. En het hoort er allemaal bij. Maar gemeente, jongelui, als dat het is waar je voor leeft, als dat het doel van je leven is, als dat de zin is van je bestaan, waarvoor je hier op aarde bent, ja, dan ga je op een gegeven moment ontdekken, en toch, het is het niet. Het is niet alles. Het vervult uiteindelijk niet. Het kan niet je hart volmaken, zodat je werkelijk vrede hebt en blijdschap ervaart. Denk nou niet dat die dingen het zijn. En dat je daar wat aan hebt, ook voor de eeuwigheid. Als je hier op aarde alles hebt gehad wat je hartje begeerde, Ook die ene, die ware, die je vond. Ja, gemeente, je moet het eenmaal achterlaten. Alles verliezen. Kwijtraken. Verzamel voor jezelf, daarom zegt de Heer Jezus. Geen schatten op aarde, maar een schat in de hemel. Dan gaat het dus over dat koninkrijk van hem, over die dingen van hem. Dat je hem zoekt en dient en liefhebt en je naaste liefhebt en dient. Dat is je roeping, daar leef je voor. Ja, zegt Paulus, dan is het dus ook een groot voordeel om ongehuwd te zijn. Want dan kun je vers 35 jezelf blijvend aan de Here toewijden zonder afgeleid te worden. Kijk, en nou is Paulus dus heel reëel, hè, in dit hoofdstuk. Alleen blijven, dat is een gave van God. Zo mag je het zien, misschien ook zo mag je het gaan zien. Als u, als jij nou naar deze preek luistert vanmorgen en je bent zo iemand. Je gaat alleen door het leven. Misschien al wat ouder geworden. En ergens steekt het. Mis je het. Zou het kunnen dat je je blind staart op dat mooie plaatje wat wij allemaal in ons hoofd hebben als je niet uitkijkt. En de maatschappij ook. Je moet toch zeker een relatie hebben. En in de maatschappij, ja, maakt het niet eens meer uit hoe dat eruit ziet dan uiteindelijk. Kan het zijn dat je iets over het hoofd ziet? Namelijk dat de Heere je op een andere manier gebruikt en roept om dienstbaar te zijn en lief te hebben. Als je je blind staart op dat ene wat je mist en wat er nooit van kwam of wat er ooit misschien was, maar nu niet meer. Gemeente, dan kan het zomaar zijn dat je ook je roeping mist. Terwijl de Heere je daartoe wel roept en geroepen heeft. Single zijn als gave van God. En daarom bepaalt niet minder dan getrouwd te zijn. Is dat misschien jouw roeping? Om je zo te wijden aan de dienst van God. Kijk, gemeente, als het een gave van God is, dan zal het ook niet iedereen gegeven zijn. Dat is ook wat Paulus zegt. Hij schrijft dit niet om het je moeilijk te maken, om een strik over je heen te werpen. Als je hunkert naar een man of vrouw, om met die ander het leven te delen en ook het bed te delen, dan is het beste om wel te trouwen. En mag je er ook naar zoeken en voor openstaan. Maar sluit die andere weg nou niet bij voorbaat uit. Want als vrijgezel heb je de mogelijkheid om zonder afgeleid te worden de Here te dienen. En Paulus is er zelf een voorbeeld van. Doordat hij niet getrouwd was, kon hij al die lange zendingsreizen maken. En moet u eens kijken wat een vrucht het gegeven heeft. Hij werd tot grote zegen voor Gods koninkrijk, omdat hij zich gaf aan zijn roeping en zich daar ook geheel en al aan kon wijden. Maar wat nu, als je ondanks dat je van Christus bent en je jezelf van hem mag weten, je je toch incompleet voelt en die hunkering blijft. Bid dan gerust om die ander. Dat is niet verkeerd. En wees open in je verlangen, zonder dat het een obsessie wordt. Leg het in vertrouwen neer bij de hemelse Vader. Die weet wat zijn kinderen nodig hebben. En dat je het met mensen deelt. Ook de moeite die je daarin soms kunt ervaren. Mensen die je daarin vertrouwt. Vertrouwd zijn is goed. Maar zeker niet alles. Weet jij jongeren wat wel alles is? Als Jezus de ware is voor je. Die ene ware. Waar wij zo vaak op zoek zijn en die we soms zoeken in die ene man of die ene vrouw. Maar je zult het nooit helemaal in hem of haar vinden. Jezus wil je tegenover zijn. Wat een man of vrouw je nooit kan geven, dat kan hij wel. Die diepe vrede en blijdschap. Die liefde die zo volkomen is. Zo gevend, Zo zelfopofferend. Dat kan alleen Hij. Hier in Christus gemeente mogen we belijden. Getrouwd zijn is niet alles, want het gaat om Hem. Jezus, de bruidegom. Ook al ziet de maatschappij het vaak anders. In Christus zijn, zijn bruid zijn. Dat is alles. Laten we dan samen zingen. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Want gij zult zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen. Zullen we bidden en danken. Heere, zo komen we nogmaals voor uw troon. Om u te danken voor wat u vanuit uw woord ons wilde laten zien. Heren, we willen u bidden voor hen die ongehuwd door het leven gaan. U weet hoe ze dat beleven. Heren, u weet hoe dat is. Als we ooit getrouwd zijn geweest, maar onze echtgenoot overleden is en nu eenzaamheid ervaren. U weet ook van de gebrokenheid van scheidingen. Wilt u zich ontfermen? We bidden u ook voor hen die ongewild alleenstaand zijn gebleven. En die dat nog altijd ervaren als het is maar half. Een groot gemis. Heren, wilt u hen nabij zijn? Als verlangens niet werden vervuld. En wilt u hen toch alstublieft, heren, ook laten zien wat uw bedoeling is, uw roeping. Opdat ook zij een leven mogen vinden van dienstbaarheid. Een leven dat vervuld is met de dingen van u. Heren, wij bidden u voor hen die op enig moment er ook bewust voor kozen om alleen te blijven. En voor wie dat ook goed is. Heer, als uw geest onze gedachten en onze verlangens ook zo heeft geleid dat we daar zijn uitgekomen. Dan danken wij u daarvoor, heren, dat u die gave geeft. En wilt u hen ook trouw maken in het volgen van de roeping die u voor een ieder hebt. Heren, bouw uw koninkrijk. Wilt u daarvoor juist ook alleenstaanden gebruiken en inzetten, wanneer ze soms net wat meer gelegenheid hebben? Omdat ze niet worden afgeleid om zich aan die dingen te wijden. Geef dat ze die ruimte in hun hart en leven ook mogen vinden. Voor de dienst aan u, aan uw gemeente en ook in de maatschappij. Heren, wij willen u bidden of u ons als gemeente ook wil leren om het schema van deze wereld kritisch te blijven bevragen. Heren, al die schema's die ook gaan over seksualiteit, over trouwen, over relatie. Heren, leer ons om vanuit uw woord en door uw geest gevormd over die onderwerpen na te denken. Wilt u dat in het bijzonder ook jongeren leren? Want heren, we worden aan alle kanten beïnvloed door het denken van de wereld. Maar het staat zo vaak haaks op wat u zegt in uw woord. Geef ons een opmerkzame geest. En dat we ook elkaar in de gemeente zo mogen bewaren bij dat wat uw woord ons zegt. Want heren, wij weten en ervaren en vertrouwen en geloven en belijden. Uw woord is goed. Een betrouwbare wegwijzer. Een lamp voor onze voet. Gaat u met ons mee, heren, als we straks naar huis gaan, of als we thuis weer de dienst uitzetten en de zondag zich vervolgt. Wilt u een gezegende dag geven vandaag? Laat het een heilige dag mogen zijn. We mogen rusten van ons werk, we mogen u zoeken. Ook vanmiddag wilt u uw gemeente weer samenbrengen. Heren, wilt u dan ook uw zegen geven bij de woordverkondiging. Vergeeft u genadig onze zonde, wat niet is geweest naar uw wil. En bewaar ons over de wegen die we gaan. Hoor naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. U mag uw gaven geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. Voor de dingen van de Heere, zoals we dat vanmorgen ook lazen in 1 Korinthe 7. En we willen tot slot met elkaar zingen uit Weerklanklied 432. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. dan heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.